Ik werd van de week zo bepaald bij, hoeven jullie niet op te zoeken, Handelingen 5 vers 42. Er staat van de eerste gemeente, ze hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. En wij zijn hier gestart met de schaapskooi in februari 2011, als ik het me goed herinner. En we hebben altijd getracht het woord van God te verkondigen. Altijd aan de Heer te vragen, Heer, wat is uw woord? Ook voor vandaag. En het gaat ons niet om eigen mening, maar het gaat om het woord van God. Haggai 1. Nu wil ik even lezen vanaf vers 7. Zo zegt de Heer van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en daar bouw dit huis. Daar werd het letterlijk natuurlijk hout voor de tempel. Maar ik denk dat het voor ons wel al is dat we het gebergte in moeten gaan zoals de Heer Jezus. De berg altijd beklom om de gemeenschap met zijn vader te zoeken. Denk maar aan Psalm 24. Wie zal de berg des Heeren beklimmen? Dus in de aanwezigheid van de Heeren komen om ook te bidden en te smeken en zegen voor het huis van de Heer, maar ook natuurlijk voor de wereld. En dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heer. Nou is dat niet het grote doel, als de Heer Jezus ons geleerd heeft in Matthäus 6, dat de naam van de Vader geheiligd wordt, zijn koninkrijk gebouwd en zijn wil zal geschieden. Dan gaat het nog niet over ons, maar die eerste drie stukken van het gebed wat de Heer Jezus ons geleerd heeft, dat gaat over de Heer zelf. U rekent op veel, maar zie het wordt weinig, want wat u in huis bracht, dat blies ik in. Nou, als we de Heer tegen hebben, broeders en zusters, dan is het kansloos. De boze tegen hebben, dat is niet zo erg. Dat is soms lastig, maar dat is niet zo erg. Maar als we de Heer tegen hebben, dan is het kansloos. En denk ook maar natuurlijk aan Jacobus en Petrus die ons vertellen dat God de hoogmoedige wederstaat. Dus elke vorm van hoogmoed, die wederstaat de Heer. Gelukkig wel, want dan kunnen we er ook van afkomen. U rekent ook veel, want de blies ik in. Waarom spreekt de Heer van de legermachten vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft ieder voor zijn eigen huis? Dan kun je natuurlijk denken aan het huis waarin je woont. Maar ik denk dat we vooral mogen denken in de gemeente van de Heer Jezus Christus dat daar geen eigen huisjes zijn. Er is binnen de gemeente van de Heer geen plaats voor eigen huisjes. En Pieter die weet dat nog wel, in het begin ook van de schaapskooi, als we met elkaar bezig waren. Dan zeg ik bijvoorbeeld, Pieter, ik denk, en dan zeg ik, Pieter, het boeit me niks wat jij denkt, ook niet wat ik denk, maar wat vindt de Heer? En daar moeten we altijd naar zoeken. En dan komen we natuurlijk ook bij dat prachtige hoofdstuk wat Johannes voorgelezen heeft, Filippenzen 2. Voor mij is dat altijd de sleutel om in de gemeente tot eenheid te komen, want anders kom je nooit tot eenheid. Als je dat doet vanuit de wereld, de ene heeft meer talent dan de andere, de andere meer verstand dan de andere, of de volgende kan beter praten. Maar in de gemeente van de Heer, dan mogen we die ander uitnemen daarachter dan onszelf. En dat is zo mooi, en dat, dan kunnen we toch één zijn binnen de gemeente. Dus er is geen ruimte, lieve broeders en zusters, voor een eigen huis in de gemeente. Geen ruimte voor zelfleven. Ook niet voor je eigen mening, als ze niet overeenkomt met het woord van God, dan moet het kruis doorheen. En daarom vanmorgen zongen, er is plaats bij het kruis. En dat betekent ook dat we daar naartoe moeten met datgene wat ons bezighoudt. Daarom, vers 10, daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen, over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie en over wat het land oplevert. Over de mensen, over de dieren, over al de inspanningen van uw handen. Dat kan bij ons praktisch zijn, maar het kan natuurlijk ook geestelijk zijn. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Shealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, heel het overblijfsel van het volk. Vaak is er maar een overblijfsel, ook als we zien naar de, als de Heer Jezus gaat regeren vanuit Jeruzalem, het duizendjarig rijk, dan is daar een overblijfsel van het volk van Israël. Velen zijn omgekomen. En ze luisteren naar de stem van de Heer hun God. Lieve broeders en zussen, hier is het de belangrijkste sleutel voor ons allemaal. Dat we de stem van de Heer verstaan. Want het woord, de letter dood, maar de geest maakt levend. Dus we moeten met elkaar, en dat is soms best lastig, maar we moeten met elkaar de stem van de Heere verstaan, vooral als er niet letterlijk precies staat wat we willen, wat we niet moeten doen. Dus ook het nieuwe verbond, wat God gezegd heeft, ik zal mijn wet in jullie binnenste leggen en in je verstand schrijven. Als we de stem van de Heere verstaan met elkaar, dan is er maar één weg, ik heb al gezegd, is een makkelijke weg achter Jezus aan. Twee voetstappen breed. We moeten in die voetstappen van hem volgen. De Heer heeft het niet moeilijk gemaakt, want hij weet welke schapen wij zijn. Dus hou het eenvoudig. Luister naar de stem van de Heer. Dus dat geldt voor ons allemaal. Luister naar de stem van de Heer, hun God, maar dat is uw God. En naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heer hun gezonden had en het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heer. Nou, het is goed om bevreesd te zijn met een gezonde vrees, met een gezond ontzag, dat je de Heere wil behagen en dat je het graag goed wil doen, zoals hij dat wil, of dat zijn wil zal geschieden. Niet alleen in jouw leven, maar uiteindelijk in de hele wereld. Daar leert Jezus ons ook te bidden dat de wil van God geschiedt op aarde zoals nu in de hemel. En in de hemel wil iedereen de wil van God doen. De engelen, en wie daar ook verder nog zijn, de geesten van de rechtvaardigen, iedereen wil de wil van God doen. En heerlijk is dat, als je niet meer je eigen wil hoeft na te jagen als het ware, maar dat je de wil van God mag doen, daarom mogen we daarvoor bidden. En als we allemaal de wil van God doen, dan wordt het leven op aarde ook een beetje hemels, toch? Dan gaan we daarvan proeven. Heerlijk zal dat zijn, dan gaan we iets proeven van die heerlijkheid, waarvan de Heer Jezus zegt tegen de Vader, toen hij nog op aarde was, Vader, geef uw Zoon uw heerlijkheid, opdat uw Zoon ook u verheerlijken. Dus naarmate de Heer ons meer geeft, kunnen ook meer uitdelen. Dus Haggai die sprak de boodschap van de Heere tot het volk, en dan zegt de Heere, vers 13, ik ben met u. Nou, is dat niet het nieuwe verbond, dat de Heer Jezus ook gezegd heeft tegen de discipelen, ik ben met u tot aan het einde der aarde, alle dagen tot aan het einde van de aarde, maar ook dat hij gezegd heeft, toen hij de trooster zond, de trooster beloofde, die zal in ons zijn en bij ons zijn. Die zalving zal niet van ons wijken. De Heer is er, hij is niet ver weg. We kunnen zo zijn stem horen, we kunnen met hem spreken. Maar we moeten wel die berg op, om die gemeenschap met hem te zoeken. En wat doet de Heer dan in vers 14? Hij wekte de geest op van Zerubabel. Het is zo mooi als je dat leest, dat de Heer de geest opwekt bijvoorbeeld van Kores, een heidense koning. Hij wekt dan die geest op. Dat is wat God doet, wat God kan. En dat is ook zo fijn dat wij met Christus zijn opgewekt, maar onze geest moet natuurlijk regelmatig eigenlijk voortdurend opgewekt worden. Maar vele geesten moeten opgewekt worden. En dat is die opwekking waar Dennis al ook over bad. Waar we dan zoeken, dat is waar de geest van God opnieuw, zoals met de Pinksterdag zal waaien en uitgestort zal zijn tot redding van zielen. Dan gaat het om dat God verheerlijkt wordt en dat zielen gered worden. Zeer de zoon, zoals hij altijd, de geest van Jozua, die wekt hij ook op. De zoon van Jozadak, de hoge priester. En de geest van heel het overblijfsel van het volk. Dat is opwekking. En dan gaat iedereen aan het werk. Kijk maar, toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere. Van de legermacht hun God te doen. Dus niet meer aan hun eigen huis. Niet meer aan hun eigen koninkrijk. Maar aan het huis van God. Dan zegt de Heere, als de Heer het huis niet bouwt, zwoegen wij te vergeven, zegt de psalm. Hè? Maar, heerlijk is het om bezig te zijn om te werken aan het huis van de Heer. Maar dan heb je maar één ding voor ogen, de eer van God. Niet de eer van jezelf, maar de eer van God. En hoe moeilijk is het, broeders en zussen, om dat vast te houden. Hoe makkelijk ben je toch niet weer bezig, dan glij je daar een beetje van af dat je daar kwijt van. Maar Heer, het gaat om uw eer. Heer, het gaat om uw naam. Het gaat om uw koninkrijk, uw gemeente. Heer, het gaat om uw gerechtigheid. Het gaat om uw liefde, want dat moet de wereld weten. En hoe weet de wereld dat wij discipelen zijn van Jezus? Als we liefde hebben onder elkaar. Dat is wat Jezus zegt. Vroeger hebben we misschien allemaal geleerd dat er moest een zuivere waarheid verkondigd worden. Dat is ook van belang. Maar Jezus zegt, hieraan zullen de mensen weten dat jullie discipelen van mij zijn als je liefde hebt onder elkaar. We gaan verder met hoofdstuk 2. Op de 24e dag van de zesde maand in het tweede jaar van de koning Darius. En in de zevende maand, op de 21ste van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggi, zeg toch tegen Zerubabel, de zoon van Shealtiel, een landvoogd van Juda. En tegen Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, tegen de rest van het volk. Wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? Dan dachten ze aan de tempel van Salomo. Een geweldig gebouw. En nou wordt het een eenvoudige tempel. En hoe ziet u het nu? Sommigen van ons hebben ook de eerste heerlijkheid gezien. Die we ook meegemaakt hebben hier in de schaapskooi. Maar een aanvankelijke moeilijke tijd. Ik weet nog dat ik de eerste keer preekte in de Dukdalf. En toen heb ik iets beleefd wat ik nooit beleefd had. Ik had het gevoel dat de woorden daar bij de lessenaar op de grond vielen. Zo'n strijd was er. Ik moet dan denken aan Mary Monson, die begon te bidden voor opwekking in China, een Noorse zendeling. En toen ze de Heere beloofde om te bidden voor opwekking en het eerste gebed, ze werd bijna gestikt daardoor een soort een boa constrictor, zo'n slang. Zo'n weerstand kan er zijn als wij het werk voor de Heere willen doen. Maar de Heere heeft ons daar doorheen geholpen. En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen, die uiterlijke tempel? Het belang is natuurlijk altijd van de tempel wie er woont. Dat God daar wil wonen. Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heer, wees sterk. Jozua, de zoon van Jozadak, hoge priester, wees sterk. Heel de bevolking van het land, spreekt de Heer. Dat doet de Heer altijd, denk maar aan Jozua. Wees sterk, wees moedig. Hij herhaalt het al 3 keer in het eerste hoofdstuk. Hij zit ook tegen Gideon. Hè? Hij is sterke held. Hij voelde zich helemaal niet sterk. Maar de Heer sprak, hij is sterke held. En wat zegt de Heer dan? Werk door. De zuster moet altijd doorwerken. Want ik ben met u, spreekt de Heer van de legermachten. Volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot, en hier staat ook het Oude Testament, toen u uit Egypte vertrok, en mijn geest die in uw midden stond, wees niet bevreesd. Want zo zegt de Heer van de legermacht, nog 1 ogenblik, het is een korte tijd, dan zal ik de hemel, aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Dan wijst het op het eindtijd. En ze zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. Ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, de heerlijkheid van de Heere, die er altijd wil zijn. Zoals Efeze 5 vers 18 ons ook de opdracht geeft. Om altijd vervuld te zijn met de Heilige Geest. En dan zegt de Heere, ik zal dit huis vullen met heerlijkheid. En voor mij is het zilver, voor mij is het goud, spreekt de Heere van de legermacht. En dan zegt hij in vers 10, die prachtige belofte. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heere van de legermacht. Broeders en zusters, er is altijd een hefboom nodig. Het geloof is nodig, de sleutel. Om altijd die heerlijkheid van de Heer als het ware terug te halen. Wij hebben in Rijswijk van de Heer op de 7e maand, op de 21ste van die maand, zoals hier staat in vers 2, hebben wij een gebouw, 2 gebouwen gekregen van de Heer. En dat heeft ons ook bemoedigd om uit te zien naar de tweede heerlijkheid. En ik als enige heeft, denk ik, die heerlijkheid gekend van dat gebouw in de eerste tijd, dat was in de jaren 80. En dat was een grote heerlijkheid. En het gebouw puilde uit. En dan moest er weer een nieuwe gemeente komen. Want dan werd er een nieuw kind gebaard. En we hebben dat ook gehad bij de vesten, dat het uitpuilde. En er kwam een nieuw kind. En het is allemaal niet zo gelopen zoals we verwacht hadden. Maar wij mogen vasthouden aan het woord van de Heer. Want Hij is God en Hij is Koning en Hij weet alle dingen. En het geloof, dat brengt de dingen die niet zijn. Die roepen tevoorschijn, alsof ze waren. Die brengt dat dichterbij. En het is mooi dat ik vanmorgen ook al 2 keer gehoord heb dat de Heer Jezus zegt tegen Petrus, op deze Petra, de geestelijke Petrus, zal ik mijn gemeente bouwen, de poorten van de hel. De poorten van de hel zullen ook de schaapskooi niet overweldigen. Maar mogen we ook aan vasthouden, we mogen proclameren. Zoals de Heer Jezus ons dat ook leert, dat we de berg moeten aanspreken. Als je die berg niet aanspreekt, dan blijft het een berg. En ik geloof dat wij er gemiddeld beter in zijn om van de mols op een berg te maken, als van een berg een molshoop te maken. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. We zijn daar goed in, maar de Heer wil ons leren. We gaan op Psalm 103. En vorige week was ik voornemens in de reiswerk om Psalm 23 te spreken, maar toen werd het 22. En nu heb ik ook Psalm 102 bestudeerd, voordat we komen aan de Psalm 103. En dan kun je dat ook beter begrijpen, want sommige psalmen horen bij elkaar. En het is geweldig om ook in de psalmen te ontdekken de Messiaanse boodschap. En het Heer Jezus ook geleerd heeft natuurlijk, denk maar aan de Emmausgangers, dat hij ze onderwijst wat er al gesproken was in Mozes, in de wet, in de profeten, maar ook in de psalmen. Over de Heer Jezus Christus. En de Nieuwe Testament die verwijst daar ook regelmatig naar. De Heer Jezus zelf verwijst daar ook regelmatig naar. En nou, Psalm 103, en ik wil beginnen gewoon bij vers 1. En het begint met loof de Heer mijn ziel en het eindigt met loof de Heer mijn ziel. De laatste regels van deze psalm. En is geschreven door David. Loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. En lieve broeders, zusters, kinderen, in de geestelijke strijd is de lofprijs een geweldig wapen. En Psalm 50 zegt, dat wie lof offert, die eert mij, zegt God, en die baant de weg dat ik hem mijn heil doe zien. Dus we kunnen dat heil wel hebben, maar soms helemaal niet zien. Het kan helemaal verduisterd zijn. Maar als we lof van offeren, dan breekt de hemel als het ware open. Dan gaat het dak eraf. En regelmatig heb ik het meegemaakt dat een broeder zijn hart uitstort. En dat is niet zoals Johannes 7 dat zegt. Dat dat door de geest is, maar daar staan de moeite, de zorgen, de pijn, het verdriet en alles wat zijn mag. En dan komt Gods geest. En dan zegt hij, loof de Heer en mijn ziel. En dan zet ik dan in, loof de Heer en mijn ziel. Loof de Heer mijn ziel. En dat herhaal je dan. En dat wordt soms niet op prijs gesteld. In eerste instantie, en begrijp dat goed. Maar dat is wel de weg die de Heer geeft. En dan gaat zo'n broeder of andere broeders gaan meezingen. En na een paar minuten dan is die hele hemel open. En al die zorgen zijn weg. Want wij moeten de zorgen op de Heer werpen. Dan komen we met onze tas vol, met moeite en zorgen en verdriet en pijn en gedachten, alles wat zijn we, en dan is het zomaar weg. En dat wil niet zeggen dat er geen ruimte mag zijn in je leven als er echt reden voor verdriet is. Maar als onze tas gevuld is door de wereld of door de zorg of door de vijand, en dan stroomt het eruit. Maar dat zijn geen stromen van de Heilige Geest. Er zijn soms stromen van zorgen of van moeite. En iets wat er helemaal niet is, wat het ook allemaal zijn mag, maar het is blijkbaar niet van belang, want als het dan komt, dan gaan we de Heer loven en prijzen, en dan verdwijnt het als sneeuw voor de zon. Heerlijk is dat. Het is ook een opdracht. Paulus of David geeft die opdracht aan zijn eigen ziel. Dus met andere woorden, er kunnen momenten zijn dat die aanbidding oprijst uit jouw hart. En ik vind het zo'n geweldig groot wonder, dat de Heer zegt in Johannes 4, de Vader zoekt zulke aanbidders, die hem aanbidden in geest en in waarheid. Is dat niet het hoogste? En dat is iets anders dan lofprijs. Maar aanbidding is een eerbied neerbuigen voor God. Om hem te eren, te aanbidden. Om wie hij is. In zijn eigenschappen, in zijn liefde, in zijn goedheid, in zijn goedertierenheid, in zijn barmhartigheid. Zoals Psalm 103 ook in de berijmde versie dat zo mooi uitlegt. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Zijn naam vertelt wie hij is. Al die eigenschappen van God, die zitten in die naam. En die naam van God moet verheerlijkt worden. De naam van God worden verheerlijkt, zegt Jezus. Eigenlijk in de grondtekst staat er, er moet verheerlijkt worden, dat moet gebeuren. God moet groot gemaakt worden. En wie maakt nou God groot, anders dan zijn kinderen? De wereld maakt God niet groot. De wereld gaat God niet loven. Dat is meer de andere kant op. Maar als duidelijk en zichtbaar wordt, die goedertierenheid van God en die genade van God, als wij het evangelie mogen prediken en ook mogen leven natuurlijk, als een voorbeeld voor de mensen rondom ons heen, dan zal die naam weer de eer ontvangen die hem toekomt. Het is zo heerlijk als er van God goed gesproken wordt. We maken dat allemaal mee, denk als je ongelovige mensen spreekt, hoe ze soms over God spreken. Dat is verschrikkelijk, het doet soms pijn in ons hart. Maar wij moeten zorgen dat die naam van God geheiligd wordt. En dat hij de lof, de eer en de dank en de aanbidding ontvangt. En dan maken we ook de middel van de gemeente, zegt Efeze 3, ook bekend aan die machten aan de lucht. En daar heeft die boze zo'n hekel aan, als wij God loven, als wij God prijzen. Hij heeft liever zelf de eer. En daarom is dat zo'n geweldig wapen tegen de duisternis. Dan wordt het in één keer weer licht, dan breekt het licht door. Dan breekt de kracht van God door. En dan moet je doorheen, zodat de Heer onze ziel als het ware ook weer kan zegenen en kan vullen. Loof de Heer mijn ziel, gaat David verder, hij herhaalt het nog een keer. En vergeet niet één van zijn weldaden. Je kunt het ook zo in het leven komen, soms een beetje vastvaren. Dan ben je eigenlijk vergeten wat God allemaal gedaan heeft in je leven. En ik mag een wat langer leven en dan kijk ik soms terug. En dan zie ik wat de Heer allemaal gedaan heeft. Die mooie dingen, de goede dingen. En dan is dat heerlijk, dan word je daar weer dankbaar voor. En dat allerbelangrijkste natuurlijk dat God ons gered heeft. En onze zonde vergeven, dat zie ik in vers 3. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Eigenlijk staat er in de grondtekst ernstige zonde, grote zonde. Nou, de grootste zonde is misschien, ja eigenlijk zegt Jezus, de Heilige Geest komt om te overtuigen van zonde, omdat ze mij niet geloven. De grootste zonde is van Christus afwijzen, ze Christus niet aanvaarden. Zoals het volk ook gedaan, het volk is wel een groot gedeelte natuurlijk. Johannes 1 vers 11, dat ze Christus niet hebben aangenomen. Die al uw ongerechtigheid vergeeft en die al uw ziekte geneest. En sommigen die leggen dat uit dat er straks pas komt in het duizendjarige rijk, dat iedereen bevrijd zal worden van ziekte. We weten dat wij in de gemeente Jacobus 5 hebben, dus dan mogen we naar bidden voor de zalving door de oudsten. En we weten ook natuurlijk dat niet iedere ziekte verdwijnt of opgelost is. Sommigen van ons, die gaan daar ook onder gebukt. En dan is dat soms ook moeilijk, maar we mogen wel de Heere daarvoor bidden en voor vertrouwen. En het is soms moeilijk. Ik heb ook wel met mensen gebeden en gezalfd enzovoort. En dan geneest de Heere soms mensen en dan kom je thuis en dan kun je eigen vrouw mee helpen. Die moeilijkheden die blijven allemaal denken in dit leven. En daar moeten we ook eerlijk in zijn, daar moeten we ook mee omgaan. Die uw leven verlost van het verderf. Ja, van het verderf is uiteindelijk van de hel, toch of niet? Als we daar nou eens goed over nadenken, lieve broeders en zusters, dat wij niet naar die plaats moeten waar eeuwig pijn is. Een verroeming, een verdriet. En soms heb ik zo het idee dat we misschien een beetje te weinig daarover nadenken als die mensen om ons heen sterven die de Heere niet kennen. En die moeten naar die plaats. Waar pijn is, een beroering, verdriet. De gevangenis waar ze nooit meer uitkomen. Kan ons dat dan onverschillig doen zijn? Moet ons dat niet veel meer raken? Dat we pleiten voor de zielen rondom ons heen die de Heere niet kennen. Allereerst behoren ze de Heere toe. Hij is de schepper, hij is de maker. Al die mensen zijn van hem. Hij heeft recht op hun leven. En nu leven ze dit leven zinloos. Want als we echt is zinloos. Onder de macht van de duisternis. Efeze 2. En het einde is verderf. De Heer Jezus spreekt vaak over de hel. Het is een verschrikkelijke plaats. En wij zijn verlost. Onze zonden zijn vergeven. Zodat we de Heer mogen kennen. Dan zijn we ook verlost van het verderf. Wij hoeven niet meer naar de hel. Red door ons geloof en door het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar die plaats die blijft er wel, die verschrikkelijke plaats. En laten we daar acht op geven. En de Heer, hij kroont ons met goedertierenheid en barmhartigheid. Als we iets proeven van die heerlijkheid van God en denken dat we dat toch allemaal kennen. In meer of minder mate. En het is natuurlijk niet altijd hetzelfde. Die goedertierenheid en barmhartigheid van God, dat hij onze zonden vergeven heeft. dat hij ons verdraagt. Als ik zie hoeveel geduld de Heer met mij gehad heeft om mij te verlossen van de hoofdmoed. Jaar in jaar uit, dag in dag uit, kreeg ik van de Heer lessen. En dan zeg ik, Heer, wat hebt u me geduld? Ik bewonder de Heilige Geest zo, om zijn geduld, om zijn liefde, om zijn trouw. Om altijd met ons bezig te zijn om ons te vormen naar het beeld van de Zoon. Want dat is Gods bedoeling. Romein 8 spreekt daarover. Daar heeft hij ons voor geroepen. Dat we gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon. En de Zoon kenmerkte zich door nederigheid, door zachtmoedigheid. Door die barmhartigheid en die goedertierenheid. Mond verzadigd met het goede. Dat de Heer ons woorden geeft om uit te spreken. Woorden die leven voortbrengen. Woorden die tot zegen zijn voor elkaar. Of voor een ander. Of dat je een woord van wijsheid mag spreken. Dat er geen onzin uitkomt. Maar dat er iets uitkomt wat tot opbouw is van elkaar, van de gemeente. Dat je mag vertellen over de Heer Jezus. Dan mag vertellen over het heil. Of wat het ook zijn mag. Dat je tot zegen mag zijn op je werk, voor je collega's, voor kinderen. Dat je mensen mag bemoedigen, tot zegen mag zijn. En uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Nou, de meeste van jullie zijn nog jong, dus dan hoeft dat toch niet. Maar het is geweldig als de Heer je ook kracht geeft, ook op oudere leeftijd, om ja, van hem te getuigen zijn werk te doen. De Heer doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukte. En dat kun je niet altijd zien, want het is een verschrikkelijke toestand in de wereld. Er is heel veel onrecht, maar de Heer blijft recht. En hij zal ook uiteindelijk, hij is de rechter van de hemel en de aarde. Hij straft niet altijd gelijk, zegt ook het woord van God. Maar uiteindelijk zal niemand ontkomen aan de rechtvaardige daden van de Heer. En aan de ene kant is dat natuurlijk mooi. En aan de andere kant, ja, is dat ook natuurlijk dat degenen die onrechtvaardige daden doen, die mogen daaraan denken. Dan wordt ook wel eens in de wereld ook gezegd, ja, de Heer laat dat allemaal maar toe. Nou, de Heer laat het niet toe. Hij laat het misschien toe voor een tijd. Want hij heeft de mens ook eigen verantwoordelijkheid gegeven. Maar uiteindelijk zal iedereen zijn daden moeten verantwoorden voor de Heer. Hij heeft aan Mozes, zijn wegen bekendgemaakt. En aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Maar denk aan Mozes, aan de wet, maar dan niet alleen. Hij sprak met Mozes. Hè? Hij maakte deel uit van zijn huisgezin. Maar ook zo mooi, Mozes mocht natuurlijk het tabernakel zien. De Heer had hem heel dicht bij hem getrokken, heeft de tabernakel gezien, het huis van God. En nu mogen wij het huis van God zijn, waarin de Heer wil wonen. Dat is Gods verlangen. En straks zal hij ook weer, er zal er ook weer een nieuwe tempel komen. Dan zal de Heer wonen bij zijn volk. Bij het volk Israël dan daar, op de nieuwe hemel. En als er nieuwe hemel er zijn, de nieuwe aarde zal zijn, de nieuwe tempel er staat, dan komt de Heer daar toch weer wonen. En hij herhaalt het weer, hij heeft het er al meer over gehad, hè, David, over die barmhartigheid, hij komt er nog een keer op terug. Barmhartig en genadig is de Heer. Denk maar aan de Heer Jezus die gekomen is, Johannes 1, vers 18 geloof ik, hè, vol van genade en waarheid. Zo is de Heer Jezus, barmhartig en genadig. De Heer Jezus heeft het getoond hoe de Vader is, toen hij kwam en wandelde op aarde. Barmhartig en genadig is de Heer. Als wij dan op Jezus willen lijken, broers en zusters, dan zijn wij ook barmhartig. Dan zijn wij ook genadig, toch? Dan zijn wij ook vol liefde. Dan zijn we ook vol goedertierenheid. Dan zijn we ook vol van rechtvaardige daden. Heerlijk is dat. Geduldig zijn we dan ook. Rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd de verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Ja, niemand zou dan bestaan, hè. We leven allemaal uit genade. Niemand zou bestaan vanwege zijn heiligheid, vanwege zijn gerechtigheid. Zo hoog de hemel is boven de aarde, zelfs in deze tijd is dat niet na te meten. De afstand tussen de hemel en de aarde. Zo is zijn goedertierenheid machtig over wie hem vrezen. Dat is natuurlijk wel nodig. Er is altijd bekering nodig. Er is altijd nodig dat we de Heere vrezen. En zover het oosten is van het westen, Zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Nou, ik kom altijd mensen tegen die zijn supergoed in boekhouden. Die weten ook precies wat je 5 of 10 of 20 jaar geleden fout hebt gedaan. En soms kan dat ons ook aanklagen. Ik heb pas een lieve zuster aan de lijn, die heeft dat vroeger allemaal opgeruimd, jaren in vrijheid geleefd. En op een gegeven moment komt dat terug als een golf. Al haar pijn, al haar moeite, al haar verdriet. En ze is juist nou van de heren, van de tegenpartijen. En dan gaan ze er weer mee aan de gang. Er zijn jaren van slag, maanden van slag. De heren doet de overtredingen heel ver van ons. Wij kunnen dat soms niet begrijpen. Hij doet het achter de rug. Hij denkt daar niet meer aan. Wij kunnen ons niet voorstellen dat we straks boven zijn. Dan zullen we aan alles wat er gebeurd is niet meer denken, zegt de schrift. Dat kun je niet voorstellen. Dat is zo goddelijk, dat is zo hemels. Dat gaat zo ver boven ons uit. In ons zit er soms nog ergens ingegrift, in ons geheugen of zo. Maar de Heere, die doet dat weg. Die doet ook onze overtredingen. Dus niet alleen die van jou, niet alleen die van mij, maar van ons. Zover het oosten is van het westen, niet na te meten. Zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan, zoals een vader zich ontfermt over zijn kind. Nou, David, die kon God nog geen vader noemen. Die was nog niet wederom geboren, zoals wij. Maar hij kent wel natuurlijk het vaderschap. Hoe een vader zich ontfermt over zijn kinderen. Zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Wij zijn soms nog zo dom dat wij ons zorgen maken, of niet? Doen jullie dat nooit? Hebben we wel van gezongen, hè? Over een leven vol van moeite en zorgen. En natuurlijk zijn er dingen die moeilijk zijn in ons leven. Daar denk ik niet licht over. Maar als wij ons zorgen maken, hebben we eigenlijk toch te weinig vertrouwen in onze hemelse Vader. Begrijpen we dat? Dan denk ik toch dat we het zelf moeten oplossen of zo, of ondergaan. Als we weten dat Hij bij ons is, dat Hij zich over ons ontfermt. Als Jezus zegt in Lucas 11, als jullie aardse vaders je kinderen goede gaven, weten de hemel wat te meer zal de Vader in de hemel als jullie geest geven, die hem die daarom bidden. Als we nou, die goedertierenheid van God, dat is niet een actie van hem, dat is een eigenschap van hem. Hij is goedertieren, dus hij kan niet anders als goedertieren zijn. Hij is liefde. Hij kan niet anders als liefhebben. Zijn liefde, dat is zijn wezen. Dat is zijn aard. Dat komt uit hem. Sommige mensen die doen soms liefde, maar die zijn het niet. Maar bij de Heer is dat niet. Dit zijn allemaal eigenschappen van God. En zo ontfermt hij zich over wie hem vrezen, als dat woord dat ons dat zegt, dit woord, is door de Heilige Geest geïnspireerd. Dan is dat de waarheid. En de Heer vraagt van ons alleen maar dat wij dat woord geloven. Want zonder geloof, zegt de Hebreeënbrief, zonder geloof is het onmogelijk om hem wel gevolgd te zijn. Alleen maar aanvaarden dat dit het woord van God is. Ook voor jou, ook voor mij, ook voor ons. Wat de Heer ook zegt. En hij weet wat voor maaksel wij zijn. En blijft bedenken dat wij stof zijn. Ja, hij heeft onszelf gemaakt uit stof der aarde. Hij weet dat precies. De sterveling zijn dagen zijn als het gras. Hoe groot, lieve broeders en zussen, is het verschil tussen God en ons, de mens. De mens, dat vlees. Dat is zomaar weg. Het leven, dat is een damp. De dood wenkt iedere uur, zegt de psalm. Nou ja, als je wat ouder wordt, dan zie je dat toch. Ik praat er gewoon over 60, 70 jaar terug of het niks is. Het is zo voorbij. Het gaat echt snel. Zijn dagen zijn als het gras. Als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Hoe klein zijn wij en hoe groot is God? En nou wil die grote God, in al zijn liefde, zijn genade bemachtigen, die wil bij ons zijn. Die wil in ons zijn. Die wil ons tot zegen zijn, maar hij heeft ons verkoren als huis. Hij wil in die gemeente wonen. Nou, dan weten we als er bij ons moeite is in het gezin, mijn kinderen zijn al groot, maar dan kan soms toch nog dat ze wat een oneenigheid hebben, En dan roepen ze pa nog wel eens gebeurd, hoogzelden, maar dat is wel eens gebeurd. En dan herstelde hij die eenheid, want dat is verdrietig. Want ik denk hoe verdrietig dat de Heer het vindt als wij, als kinderen van God. We hebben het niet alleen over ons pa. Als wij als kinderen van God zo met elkaar omgaan, zoals we zo met elkaar omgaan. Weet dat de Heer Jezus meeleidt met ons, dat hij erbij is. Hij zegt, in hoeverre gij dit aan een van mijn minsten hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Psalm 102 spreekt erover. Dat hij er gewoon bij is. Hij leidt gewoon met ons mee. En het is goed om dat te bedenken, zeg Heer, want ik wil u geen verdriet doen, Heer. Heer, ik wil u geen pijn doen. Heer, ik wil dat u behagen in ons kunt scheppen. Nou, zullen we dan als nietige domme mensen maar onze eigen pullen bij hem inleveren. En heren, ik zeg vaak, heren, ik wil uw gedachten hebben. De gedachten van de geest. Paulus zegt, wij hebben de gedachten van Christus. Dus wij allemaal nou de gedachten van Christus hebben, de gedachten van de geest hebben. Ik was zo hoogmoedig, maar ik wil heel graag al mijn gedachten inleveren bij de heren. Ik wil al mijn meningen inleveren bij de Heer. Want ik weet dat ik zonder hem, dat heb ik mogen leren door de genade, zonder hem ben ik niks. Met hem ben ik meer dan overwinnen, maar zonder hem niks. Paulus zegt, ik acht alles als vuilnis. Van heel dat oude leven. Lieve broers en zussen, hoe klein zijn wij, hoe groot is hij? Als de winter over is gegaan, over het gras, dan is er niet meer. Denk maar aan Israël in de woestijn. Verzeugt niet, maar de goedertierenheid van de Heer, die is van eeuwigheid tot eeuwigheid, over wie hem vrezen. Gods goedheid, zijn goedgunstigheid, zijn genade, zijn liefde, zijn trouw, zijn bewogenheid, zijn verlangen ons te zegenen. Zijn verlangen naar gemeenschap met ons. Dat gaat nooit meer over, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen. Zo heerlijk, zijn zoveel beloften voor onze kinderen. Dat hebben we ook nodig. Ook als de kinderen niet de weg van de Heer gaan. Om te blijven staan in het geloof. Voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. Dus de gehoorzaamheid. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heer, u zijn engelen. Dus daar kan het zware. Door de geest de engelen de opdracht geven. Loof de Heer, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren. Hè? Zijn dienen de geesten die zijn woord volbrengen, zegt de schrift. Gehoorzaam aan het woord dat er spreekt, loof de Heer al zijn legermachten. Dienaren van hem, die zijn welbehagen doen, loof de Heer al zijn werken. En op alle plaatsen van zijn heerschappij, loof de Heer mijn ziel. Zullen wij, lieve broeders en zussen, de Heer niet tekort doen? Als wij de Heer niet loven, of wel over, dat gaat niet in de eerste instantie voor u, voor mij, voor ons. Maar het gaat om hem. Als wij de Heer niet loven, ontvangt hij niet die lof. Als wij de Heer niet aanbidden, ontvangt hij niet die aanbidding. En dat komt hem zo toe. Als we hem niet eren, dan ontnemen we hem als het ware de eer. Dan stelen we als het ware de eer van hem. Die dat toekomt. En dan is deze oproep van David om de Heere te loven zo van belang dat wij dat zullen doen. En de opdracht van de Heer om de Heere te loven, die is belangrijker als datgene wat er dan op dat moment in mij omgaat. Mijn zielen roerselen. Of mijn pijn of mijn moeite of wat het ook zijn mag. Maar ik eerst de Heere loven. En als er daarna nog wat overblijft, dan mag ik daar met de Heer over spreken. Amen. Hemelse Vader, wil u danken. In de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Vader, u hebt ons overgeplaatst vanuit het koninkrijk van de duisternis en het koninkrijk van de Zoon, van uw liefde. Vader, u hebt onze plaats gegeven in de Heer Jezus Christus. Vader, zo ziet u ons aan. Heer, niet naar onze zonde of naar ongerechtigheden, u ziet ons aan in de Zoon, in de Heiland. En Vader, ik wil u danken voor uw woorden, voor uw Heilige Geest. En Vader, ik wil u danken voor het nieuwe verbond. Heer Jezus, u bent een goed werk in ons begonnen. en u zult het ook afmaken. En vergeef dan, Heere, allegene wat wij hebben nog aan stof, of aan moeite, of zorg, of pijn, of zonde, wat het ook allemaal zijn mag, Heere. Heere, kom tot uw recht en kom tot uw doel. En Heere, bouw uw gemeente, bouw uw kerk, wek ons op. En Heere, stel ons tot een zegen. Jezus heeft gezegd, als het de graankorrel in de aarde valt, de sterren zal zijn vrucht voortbrengen, 30, 60, 100-voudig. Heer, dat willen we al vasthouden in het geloof. Dat we zo tot zegen mogen zijn, dat we velen mogen meebrengen, Heer. Als we straks bij u komen, dat we allemaal mogen wijzen naar de vruchten die u door ons hebt voortgebracht. In Jezus' naam, Heer, ik wil zo een zegen bidden voor deze gemeente. In Jezus' wonderbare naam. Amen.